Wij gaan weer verder met Galaten. Galaten 4 zijn wij geëindigd vorige keer in vers 18, zo'n beetje. En waar Paulus spreekt over, doch in het goede, alle tijd te ijveren is goed. En niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Ja, doch in het goede alle tijd te ijveren is goed. Daar hebben we vorige keer een aantal dingen over gezien, over die ijver. Ja, je hebt de ijver Gods, je hebt de ijver van mensen, de Joden ook, die zochten het niet uit geloof, maar in de werken. En hij zegt, niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Dus Paulus zegt, ja, dat kent u wel, hè. Als de kat van huis is, dan, hoe zeg je dan, piepen de muizen. En dat is mijn kind natuurlijk ook. Dan, als pa en moeder dan een weekendje weggaan, dan is het opeens iets feest in huis. En dan kom je thuis, dan kan je de scherf op gaan rapen. Dus dat is de menselijke natuur. Maar het gaat hier om, Paulus natuurlijk zegt, ja. Want Paulus is nu natuurlijk ook niet. Maar het gaat erom dat we Christus volgen. En ik zei vorige keer ook. Iedereen die God gebruikt in die grote naam in de Bijbel, het gaat natuurlijk om Christus. En die, zij hebben geen heerschappij over ons. En Paulus in die zin ook niet, maar toch, moeten we goed opletten, voordat je het verkeerd verstaat, maar Paulus is natuurlijk wel ons apostel. En we moeten hem dus wel volgen. Ik dacht er laatst nog over na, en ik kon ons verkeerd overkomen, maar Paulus zegt, volg mij, zoals ik Christus volg. Nee? Christus die in mij spreekt. Willen wij Christus volgen? Ja. Nou, Paulus zegt, dan moet je nu mij volgen. Christus in mij. Dus met andere woorden, niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Het gaat natuurlijk niet om Paulus. Hij zegt, Apollos heeft, ik heb geplant en Apollos heeft water gegeven. Zegt hij het andersom? Nee, Paulus heeft geplant. Niet Apollos. Maar wij zijn medearbeiders. Dus Paulus is in die zin is hij ook natuurlijk neder. Hij zegt, ja, het gaat niet om mij. Maar goed, met andere woorden, ligt hij ook weer heel vaak de nadruk, ik ben de apostel der heidenen. De volgende keer met 1 Timotheus, of de keer daarna, maar dan ga je ook zien dat hij daar tegen Timotheus juist weer de nadruk op gaat leggen, over die bediening van hem. En dan kan je inderdaad van denken, nou die Paulus die praat maar over zichzelf, ik. Maar dat bedoelt hij niet zo. Hij zegt, zover als ik de heiden apostel ben, zo maak ik mijn bediening heerlijk. Niet mijzelf. En dat is belangrijk. Dus dat wou ik toch even gezegd hebben. En wat over ijver betreft, ja, dat als we zo bij elkaar komen in de gemeente, ja, we willen tot kennis van de waarheid komen. Mensen worden eerst gered en dan heeft die ouderlingen, heeft die herders, apostelen en leraars toen de tijd gegeven. Herders, evangelisten, leraars, apostelen, profeten. Kijk, als je een paar bladzijden verder gaat in Efeze. In Efeze 3. Ik zeg het niet goed, Efeze 4, vers 11, dan spreekt Paulus dat hij zegt, en dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Toen, hè, heeft gegeven, dat is verleden tijd inmiddels. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs. En de kennis van de Zoon Gods tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle winderleer door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Zie hoe de mensen in elkaar zitten die deze boodschap, niet willen. Ja, dus bedriegerij, arglistig en listiglijk mensen tot dwaling te brengen. Van deze boodschap af te halen. Dat is listigheid. Dat zijn de listige omleidingen van wie? Van de duivel. Maar je ziet, het doel is dat we zullen, dat die de eenheid is geloofd. We hebben de eenheid van de geest, ja. Die dingen kennen wij. En daar moeten wij bij blijven. Daar moeten we ook in vers 3 ook benaastigen. Dat we behouden. Dat is ijver. En in de gemeente moet ook daarom dat geleerd worden. Moet ook geijverd worden. Zodat de heiligen volgemaakt worden. Volwassen gelovigen, sterk in het geloof, tot het werk van de bediening en tot opbouwing van het lichaam. Dat is, en dan zie je ook, dan word je niet meer door de vloed bewogen, omdat je nog een kind bent, maar omdat je een volwassen gelovige ben. Krachtig in de leer. En daar moet voor geijverd worden, zodat de gelovigen zelf ook weer voor de Heer kunnen ijveren daarin. Ja, we moeten allemaal daarin toegerust worden. Nou, en dus beijver u in vers 3, benaasterende, dat is beijveren. Dat is het behouden, de eenheid van de geest. En nog een heel belangrijk vers. Met beijveren. Het belangrijkste. Twee dingen in mijn leven zijn het belangrijkste. Dat is natuurlijk dat ik de Heer Jezus ken. En dat ik hem dien. En dat ik mij zal benaastigen het woord der waarheid recht te snijden. 2 Timotheus. 2 vers 15. Laten we dat even opzoeken. 2 Timotheus 2 vers 15. Dat is de goede ijver. Ja? Ijveren in het goede. Benaastig u, dus beijver jezelf. In het Engels zeggen ze study, maar dat maakt niet uit. Want de Bijbel studeren, dat is een keus. Ga jij maar eens voor jezelf een afspraak maken, en dat is zelfdiscipline. Elke dag ga ik 1 uur de Bijbel lezen. Ik heb gisteravond nog Bijbelschool gedaan, dat gaat over preken voorbereiden en zo. Het begint met het lezen het woord. Dat heb ik mezelf ook altijd al voorgenomen. Sowieso de hele Bijbel één keer per jaar gelezen te hebben. Maar volgens de Bijbelschool moet ik dat 2 keer per jaar gaan doen. Nou ja, dat kost dus tijd. En minimaal 3 uur per dag de Bijbel ook te lezen. Nou, zeg je, dat is geen, je moet en je zal. Dat is zoals Richard Jordan het altijd gedaan heeft. Oké. Dus dan begrijp je wel, en dat klopt ook, ik begrijp dat. Maar het is ook arbeid, benaastigen. Je moet beijveren, dat doe je niet zomaar. Maar wanneer doe je dat? Hoeveel mensen ijveren niet als ze een mooie grote zaak willen hebben? Dan zijn ze dag en nacht aan het werk. Hebben ze alles voor over. Zelfs op zondag, 's avonds, dat op een gegeven moment wel eens in het huwelijk spanningen komen van, ja, hij is nooit thuis. Hij is altijd maar met zijn werk bezig. Waarom doet hij dat? Nou, om veel geld te verdienen, om een mooie zaak te hebben, met zijn naam op de winkelpui, misschien wel een paar zaken, heb je alles erover. Allemaal ijver, ijver, ijver. Snap je? Dus dat heeft daarmee te maken. Dus anders moet je ook hier niet willen gaan staan, als je dat er niet voor over hebt. Je moet benaastigen, en benaastigen is voor ons allemaal. Dus maar dan zie je het, maak maar eens een keus, 1 uurtje per dag, gewoon 1 uur te lezen, uit de Bijbel. Elke dag. Nou, dat is 7 uur per week. Ik vraag niet wie dat doet hier, maar ik zeg gewoon, om uit te dagen, ja, denk er maar eens over na. Maar daar moet je dus tijd voor vrijmaken. Hoe kan dat nou? We hebben toch 24 uur per dag? Is 1 uur nou zoveel? Nee, ik kan wel 1 uur naar tv kijken, geen probleem. Snap je? Dus daarom zei ik, study yourself, of benaastig u. Studeren heeft te maken met beijveren. Je moet beijveren, dat wil zeggen, hij spreekt hier over dat je gaat studeren, beijveren, om uzelf voor God beproefd voor te stellen. En dat krijg je omdat je het woord gaat lezen en bestuderen. En kijk maar, een arbeider die niet beschaamd wordt, en dan zie je die het woord de waarheid recht snijdt. Nou, dat is de beste ijver die je kunt hebben. Oké, dus je leert de Heer Jezus kennen, die wil ik dienen. Nou, dan ga ik het woord de waarheid recht snijden. En dat zijn was hele goede ijver die je moet doen. Even kijken. En dan even kijken, ik ga ook even mee naar hoofdstuk 4. Predik, vers 2. Predik het woord, dat is ook een ijver, hè? Predik 4, vers 2. Predik het woord. Houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk. Dus dat wil zeggen gelegen, ongelegen. En we zullen waarschijnlijk allemaal wel schuldig gaan zijn. Hè, dat je denkt, had ik het nou maar verteld, ik heb het niet gedaan. Jij vertelde net, ik heb met hem over de evangelie gesproken. Ik kreeg de gelegenheid. Maar Paulus zegt ook, ongelegen. Hè? Ik was in de week ook ergens, was een stukje door aan het werk. En later dacht ik, ik heb het niet gedaan. Ik was aan het werk en hij liep daar een beetje in de weg daar. En ik dacht, koffie drinken. En hij zat daar in dat badkamertje. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik had eigenlijk geen zin in hoor. Maar weet je wat, ik ga hem koffie voor hem inschenken. Wil je koffie? Ja, dan blijf ik in die kamer. Want dan kon hij niet over die vloer van mij lopen. En dan vond hij hartstikke leuk dat ik dat deed. En later nog een kopje gegeven, en 's middags. En dan als religieuze man kan je denken, nou kijk, dat heb ik toch maar gedaan, dat is goed christen, toch? En wat zal die man die ik vond, dat is ook aardig van hem. Maar wie krijgt nou de eer? Ja, precies. Dus gelovigen kunnen wel denken, ik ga allemaal heel goede werken doen, dat is wat de Heer wil. Maar als dat niet gepaard gaat met het evangelie erbij, dan heb je er helemaal geen zak aan. Sorry, dan heb je er geen fluit aan, heb je er niks aan. Toch? Nee, dat is het hem. En dat is eigenlijk het gebrek, dat men denkt, ja oké, dan ga ik het maar leven. Maar wie komt daardoor tot geloof? Die stucadoor, die is niet door tot geloof gekomen. Als dat ik de gelegenheid zelf had genomen. Gelegen en ongelegen, Paulus. Kan toevallig ter sprake komen. Maar ik had ook de gelegenheid kunnen nemen. Die had ik. Dat heb ik niet gedaan. En dat is wat Paulus zegt, de tijd uitkomende. Ja? De tijd is er. Maar de wereld, die neemt die tijd verloor. En die zorgt wel dat je die tijd kan vullen. Maar ik moet die tijd kopen dat die tijd van mij wordt. Ik ga bepalen hoe ik mijn tijd indeel. En ik ga bepalen dat ik dat evangelie ga vertellen. Dat is gelegen en ongelegen. Wederleg, tijdig en ontijdiglijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd komen zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijn ervan gehoor. Zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En kijk, en zullen zich keren tot fabelen. We hebben het net over God, bij Timotheus. Fabelen staat tegenover de waarheid, zie je dat? Als je afwijkt van deze waarheid, begeef je je tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leidt verdrukkingen, doet het werk van evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Nou, terug naar Galaten. En dat is wat Paulus bedoelt daar, ja. Doch, 4 vers 18, in het goede alle tijd te ijveren is goed. Dat is ijveren. Dus niet alleen natuurlijk lezen thuis de Bijbel, maar wat we net hebben gezien in die verse. Niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Nou, Paulus is niet bij ons tegenwoordig. Wij komen hier bij elkaar, maar we hebben zijn woord en dat moet krachtig werken in ons. Wij zijn gezanten. We zijn ook allemaal evangelisten. Ja? Doe het werk van evangelist, zegt hij wel tegen Timotheus. Maar dat zegt hij ook tegen ons, hoor. En niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. En Paulus had een ijver. Wat voor ijver had Paulus? Paulus had de ijver, en dat noemt hij de ijver Gods. Gemotiveerd, ja? Door de gezonde leer. En zijn doel. Kijk in 2 Korinthe 11. Vers 2. En hier spreekt Paulus. Wat is Paulus voor ons? Als ons voorbeeld. He? We moeten hem volgen. En waarom? Want er staat in 2 Korinthe 11 vers 2. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Zie je dat? De ijver van God. Want ik heb ulieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dat is de ijver. Daarom was Paulus zo ijverig. En daarom zijn wij ijverig hier. En daarom zijn we ook zo ijverig om het woord en waarheid recht te snijden. En om ons ook te beijveren de eenheid van de geest te bewaren. Zodat wij niet gaan afdwalen naar fabelen. Zodat niet onze zinnen worden bedorven. Ja. Omdat wij worden bedrogen door de fabelen, door andere leringen. En dan zie je dat de eenvoudigheid die in Christus is, dat die, ja, daar gaan we dan van afwijken. En dan wordt het weer ingewikkeld. Ja, dan wordt het weer in verpakking gewikkeld. Ja, dan wordt het weer bedekt, weg eenvoudigheid. Nee, Paulus heeft geijverd met een ijver van God, zie het. Hij was zich bewust van de verantwoordelijkheid die hij had. Om de gelovigen als een reine maagd aan één man voor te stellen. Dat is onbesmet. Ja, aan één man. Net zoals een man ook alles zal doen om op te passen dat zijn vrouw niet verleid wordt. Ja, En zo zegt Paulus dat van de gelovigen ook. En dat Satan geen grip krijgt. En er zijn natuurlijk velen die dat proberen te doen. Want als je in vers 13 kijkt ook, dan zie je het ook staan. Dat noemt hij valse apostelen. Dat zijn bedrieglijke arbeiders. Hé, een arbeider, ja, die niet beschaamd wordt. Bedriegelijke arbeiders. Dus je hebt arbeiders. Wij benaastigen onszelf, ja. Een arbeider die niet beschaamd wordt, maar het wordt en waar het recht snijdt. Dan ben ik de beproefde arbeider. En alles wat er van afwijkt, dan zie je, dat zijn bedriegelijke arbeiders. En er zijn er veel die ijveren, hoor. Denk aan de Jood, wat Paulus zei. Hij om een reis de stad en land, ja, om een bekering te maken. En daarna had hij hem in zijn macht en dan maakte hij hem twee keer nog erger dan dat hij zelf was. Zoveel ijver hadden ze, ja. Maar het was wel een bedriegelijk arbeider. En het is nu nog steeds, de Joden spijt me zeer, wij zijn geen antisemieten, zeker niet. Maar een orthodoxe Jood, die Christus als zijn verlossing niet wil aannemen, die gaat net zo verloren als een heiden die niet gelooft. Ondanks alle vervolgingen die er zijn geweest in de geschiedenis, dat weet ik. En dan heb je wel een beetje schroom om wat te zeggen, omdat de christenen hebben gruwelijke dingen gedaan. Maar ja, naamschristenen noem ik het dan. Die misschien ook wel de naam van Christus noemen, maar ik weet en of dat iemand van het lid van het lichaam van Christus is geweest, dat waag ik toch ernstig te betwijfelen. Dus ik val niet onder die noemen, dus ik voel me daar ook helemaal niet verwant mee en ook niet schuldig aan. Ja, ik kan het ook niet helpen wat er gebeurd is. Maar een lid van het lichaam van Christus, ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt, we weten niet alles. Maar in ieder geval, dat is dus allemaal de ijver, ja. Nou, en als we dan teruggaan naar de Galaten 4, dan zegt hij dus in vers 19, mijne kinderkens, die ik wederom arbeid te baren. En als je nou zo leest, dan noemt hij ze opeens mijne kinderkens. Als je daarvoor leest wat Paulus schrijft, hij spreekt niet één keer over, net zoals de Korinthe, ik dank God voorwege de genade die jullie gegeven is. Hij gaat gelijk, boem. Jullie zijn afgeweken naar een andere evangelie, ik verbaas me. En als je dat doet, dan ben je vervloekt. Boem, boem, boem. Ja? Dat is flink er tegenaan. Ja? En dan zegt hij ook in hoofdstuk 3, zegt hij, noemt hij ze uitzinnige gelaten. Uitzinnig. En dan zegt hij later, zijt gij zo uitzinnig. En dan, nu zegt hij opeens, mijn kindjes, zie je dat? Heel andere toon opeens. Ja, Paulus is ook, hij noemt ze mijn kindjes, want hij heeft ze tenslotte ook door het evangelie, hoe zegt hij dat? Geteeld, hè? Ja, absoluut. Door het evangelie. Dus hij is een geestelijk vader, zo zou je dat kunnen noemen. Niet echt hun vader, want hij zegt, de Heer Jezus zegt ook, laat niemand uw vader noemen. Nou, wat zien we in de wereld? Hoeveel dragen niet die titel of die laat zich vader noemen? Met een mooi gewaad aan. Nee, dat is absoluut niet wat Paulus wil. Maar wat het evangelie betreft, hij heeft hun het evangelie verkondigd. Waaruit zij geboren zijn. Niet opnieuw geboren, maar wel uit, is toch het levende zaad, waardoor iedereen toch uit het woord en waard geboren is door de geest. Ja, dat is absoluut waar. Dus daarom noemt hij ze mijn kinderkens. En daarom heeft hij ook die ijver. Hij is de herder. Hij is liefdevol. Hij is geteeld door het woord. We zijn uit het woord geboren. Nou, en Paulus wil maar één ding. Dat Christus een gestalt in hun zou krijgen. En dat hadden ze moeten hebben. En ze hadden het ook. En nou zegt hij, ik moet opnieuw arbeiden te baren. Als je denkt aan de Korintiërs bijvoorbeeld ook. Nou ja, dan zegt hij ook, wat willen jullie in de eerste Korintiërbrief? Ik ben jullie vader in het geloof, wat betreft het evangelie. En ik zie allerlei dingen. 1 Korintiërbrief zie je allemaal vleeselijke dingen. Ze denken allemaal de gaven te hebben, maar er waren rechtszaken. Er was hoererijen, er was van alles aan de hand. Gelovigen. Dus ik zeg, net wat ik zei over de geschiedenis. Ja, je weet niet, iemand die totaal misschien eens ooit gered is geweest, die totaal alles loslaat en weet ik wat hij in terecht komt, weet jij veel wat voor gekke gedachten hij kan krijgen, dan kan daar zijn wij als gelovigen niet van gered, hoor. Want wij als gelovigen kunnen bijvoorbeeld ook dement worden. Dat vroeger, nou, dat geldt toch niet, Gods geest woont in mij. Nou, dat is dus wel zo. Ik ken ook in Amerika een voorganger, ik ken hem persoonlijk niet, maar ik weet het, dat was echt een, maar die was op een gegeven moment helemaal dement geworden. Ja, dat kan. Wij kunnen alles Wij kunnen net zoals de ongelovigen in deze wereld alles meemaken, alles krijgen wat zij ook hebben. Eén ding alleen niet. Dat we verloren gaan. Dat is uitgesloten. Dus blijf bij dit woord. En Paulus wil dat ook, de Galaten. Kijk, als je van de naar de wet gaat, kijk Galaten 5 vers, die 3 versen staan vol met werken van het vlees. Zeer ongezonde dingen. Je kan beter de vrucht van de geest hebben. En Paulus zegt, ik moet weer opnieuw baren. De Corinthiërs zeiden ook van, hij wil ze corrigeren. Hij zegt, wat wil u? Dat ik kom met de roede? Of met de liefde en de geest der zachtmoedigheid? Schrijft hij in zijn eerste brief. Kies maar. En dan zegt hij in zijn tweede brief, dan moet hij weer zeggen, ja, als ik kom, dan hoop ik niet dat jullie, dat ik jullie zal vinden zoals het eigenlijk niet moet. Want anders zullen jullie mij tegenkomen zoals jullie eigenlijk niet willen. Want dan kom ik met die roede. Want Paulus, hij zegt hier ook, mijn kinderen, dan zie je het hart van de herder. Hè? In Timotheus had het over de barmhartigheid. Want als je in 2 Korinthe kijkt, in 2 Korinthe 12, dan zie je dat. Dat is de houding van Paulus. Dat is die geest van zachtmoedigheid. Hij zegt ook soms, ik bid u door de zachtmoedigheid van de Heer. Zelf Paulus bid ik door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Spreekt hij tot hun. En dan zie je dat ook in hoofdstuk 12 vers 14. Ik ben de derde malen gereed om tot u te komen en zal u niet lastig zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Dat is met een vader en een moeder voor een kind toch ook? Wat zoekt die? De persoon gaat toch om je kind? Ja? Want de kinderen moeten niet schatten vergaren voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. En ik zal zeer gaande de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden. Hoewel ik u overvloediger beminnende, minder bemind word. Zie je dat? Maar Paulus laat het niet van hun afhangen. Dat is het hart van de apostel Paulus. De zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus in Paulus. Nou dus, daarom zegt hij, mijn kinderen in vers 19. En dan zegt hij, ja, opnieuw baren. Nou ja, ik ben geen vrouw. Dus ik heb ook nooit kinderen gebaard. Nou, er zijn die vrouwen die hebben dat wel gedaan. En dan weet je gewoon dat ik pas ook bij een klant. Ja, mijn naam, die zei dat tegen mij. Maar dat was, die had twee kinderen. En ze zei, ja, het was gebeurd. Ja, niet wat je las in Genesis van, hoe staat het ook in Genesis? Dat ze met pijn zullen baren. En dan krijg je de weeën. Nou, we weten het, hè, het wordt erger en erger en erger. Die pijn. En Paulus spreekt over, ik moet wederom arbeiden te baren. Is baren arbeiden? Een kind op de wereld zit. Ja toch? Dat is werken, hè? Dat is arbeiden. Ja, precies. Daar heb ik dus geen. Wij kunnen alleen als mannen maar kijken. Ja? En dan denk ik, ja, dat is echt arbeiden. Dat is pijn lijden. Ja, dat is pijn lijden. Maar die pijn heb je ervoor over. Ja, wat jij pas ook zei, en dan is het kind er, en dan die vrouw hoor je nooit over de pijn. Dan is het kind is er, en dan zijn ze blij. Paulus had die ervaring ook in feite, in geestelijke zin. Hij heeft pijn geleden, hij heeft verdrukking moeten doorstaan, hij is gegezeld, al dat dingen heeft hij meegemaakt. Ja, en het werd niet minder. En uiteindelijk heeft het zijn leven gekost. Dat vergelijkt hij daarmee. Maar het resultaat, daar ging het om. Dus daarom had hij hun in zijn hart gesloten. Hij wilde dat de gestalte van Christus in hun openbaar zou worden. Dat is het kind wat gebaard zou zijn dan. Door zijn arbeid. En dat ziet hij dat verdwijnt. Hij moet opnieuw, hij zegt, ik wederom maar, ik moet opnieuw de pijn doorstaan. En dat kost ook tijd, hè. Want hij zegt ook, totdat Christus een gestalte in u krijgen. In feite, maar dus Christus kreeg al een gestalte in hun eigenlijk. En hij ziet dat verdwijnt. Dat zegt wat, hè. We zeggen wel eens, dat staat er al niet, maar wat staat hier tussen de regels? Waar gaat de gelaten brief over? Over de wet. Ze willen naar de wet. De gestalte van Christus komt niet bij jou openbaar als jij onder de wet bent. En als jij onder de genade bent en je wijkt af naar de wet, wat gaat er dan gebeuren? De gestalte verdwijnt. Dat is wat. Dat zegt hij hier in feite. En hij moet wederom baren. Kijk met mij in Colossense 2. Even gauw. Colossense 2. Dat is waarom Paulus doorging. Ja? Kolossenzen 2 vers 28. De welke wij verkondigen. Wie? Vers 27. Christus, de hoop der heerlijkheid. Christus onder de heidenen. Christus in ons. Dan zie je. De welke wij verkondigen. Vermanen een iegelijk mens. Dat is in eerste instantie in de gemeente. Maar wat wij als gelovigen. Eerst beginnen met vermanen. Dat is waarschuwen. Dat als je niet gelooft. Dan ga je verloren. Zo lees ik dit vers. Daar begint het mee. En dan leren die mensen die gelovig zijn. Ja, in alle wijsheid. Wat is alle wijsheid? In die verborgenheid. Opdat wij zouden een iegelijk mens. Volmaakt stellen in Christus Jezus. Dat is de gestalte. Waartoe ik ook arbeid. Zie je? Daartoe arbeidde hij. Daartoe leed hij die barensweeën, zeg maar. Al die pijnen, al die vervolgingen, verdrukkingen. En niet alleen dat, hè, fysiek, maar ook de verachting en de smaad. Hij zegt ook ergens, daarom worden wij gesmaad. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, kijk, die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb. En voor degene die te Laodicea zijn. En zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten enzovoort enzovoort. Maar zie je, dat is de strijd van Paulus. En hij wil dat zij volmaakt gesteld worden in Christus. Dat de gestalt, dat Christus een gestalte in hun krijgt. Ja, niet dat wij op de Heer Jezus, wat je op de schilderij ook gaat zien. Dat je bepaalde houdingen aanneemt, een bepaalde manier gaat kijken en dat soort dingen. Nee, Christus in mij. Dat is, hoe zegt het ook weer? In de inwendige mens. Daar gebeurt het, hè, bij ons. De zinnen. Daar is het slagveld. Dus het kost tijd. Wat weet je wat Paulus ook zegt? Dat vind ik ook mooi. In vers 18 zegt hij, dus niet alleen als ik er ben. Dus het gaat natuurlijk niet om mijn persoon. Het gaat om de bediening en de boodschap. Maar je moet mij wel volgen, maar het gaat mij volgen in wat ik verkondig. Dus het gaat niet om personen. Ben ik van Apollos? Ben ik van die? Ben ik van Christus? Zegt hij, weet je wel? Dat zijn partijschappen. Nee, daar gaat het niet om. Maar hier zeg je, Christus een gestalte in u krijgt. Dus hij zegt niet dat Paulus een gestalte in u krijgt. Ja? Christus, dat is waar het om gaat bij Paulus. Het gaat niet om hemzelf persoonlijk. Het gaat om wat hij verkondigt, dat Christus en niet Paulus een gestalte in hem krijgt. Nou, en het is Christus die in Paulus spreekt. Dat is de geestelijke mens. Dat je jezelf onderzoekt, heeft Christus een gestalte in mij. Ja? Als je in 2 Korinthe 13 vers 3 kijkt, dat is nou iemand... ik zeg het eigenlijk niet helemaal goed, maar hij zegt tegen de Corinthiërs, die zochten een proeven van Christus die in mij spreekt, welke niet zwak is, maar krachtig is onder u. Dat was negatief. Ja, dat zeg ik, Paulus, die keek eens op neer. Maar in vers 5, onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Dat is wat we moeten doen. Onderzoek jezelf of jij wel in het geloof zijt. Beproeft u zelf of kent gij uzelf niet dat Christus, Jezus Christus, in u is. Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Ja, is Christus in mij? Ja, dat is die. Ja? En heeft Christus een gestalte in mij? En hoe krijgt Christus nou een gestalte in mij? Nou, ik zei het net al. Gaan we naar 2 Korinthe 3. Nee, we gaan eerst naar Filippenzen. Die wil ik eerst hebben. Filippenzen 1 vers 11. Ik had net het voorbeeld aan, hè, van die stukken door. Waar ik dan koffie en nog een keer koffie en... Wat bij de koffie en dat soort dingen. En zag er allemaal wel in zijn ogen. Leuk, mooi. Maar die krijgt dan de eer. Maar kijk, Filippenzen 1 vers 11, het gaat daar niet om. Filippenzen 1 vers 11. Daar spreekt hij over vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En wij zagen gisteren ook een programma over een non in een klooster. En dan werd ook allemaal diepzinnig om vragen gesteld. En dan zie je dat interviewer, die had werkelijk geen notie over het gebied van hoe je naar de hemel komt. En of je kind voorop bent en hoe je er komt. Maar degene die aan wie hij die vraag stelt, die non, die had het ook niet. Die kreeg allemaal hele wollige antwoorden, maar totaal niet. Geen duidelijkheid, niks. Maar wel heeft het een uitstraling van allemaal hele goede werken. Ja, je ziet het, dat zie je gewoon. En dan zie je ook, dan gaat het dus dat zij die goede werken doet. En wie krijgt dan de eer weer? Maar hier staat wat anders. Die door Jezus Christus zijn, en dat heb ik niet één keer gehoord. Tot heerlijkheid en prijs van God. Dat is nou de gestalte, dat Christus een gestalte in mij krijgt. Dat ik vruchten der gerechtigheid heb, die door Jezus Christus in mij gedaan zijn. En dat kan maar op één manier. En dat is, gaan we mee naar 2 Korinthe 3. Dan verander ik van heerlijkheid tot heerlijkheid. En in 2 Korinthe 3 plaats je dat ook tegenover de wet. Die niet door de wet zijn. Vruchten van Jezus Christus. In deze bedeling der genade krijg je nooit onder de prediking van de wet. Dan gaat de gestalte van Christus juist verdwijnt in mij. 2 Korinthe 3 vers 18 en vers 17. Daarvoor spreekt hij over het Oude Testament. Ja, nou we weten het evangelie ook. Dat is in feite ook natuurlijk nog steeds onder de wet. En dan zegt hij in vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar, al daar is vrijheid. Nou, waar is de geest des Heeren? Ja, die woont in mij. Gods geest getuigt met mijn geest. Dit zijn de woorden van de Heilige Geest. En dan zie je die vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten. Zie je? In de vers daarvoor heeft hij het over een bedekt aangezicht. Een deksel op het hart vanwege het lezen van de wet. Maar nu wij zijn vrij, onbedekt, ongedekt, onder de prediking van Gods genade evangelie. En dan wij allen met een ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Het is Gods geest die het doet. En hoe doet hij dat? Omdat wij kijken in die spiegel. En we weten allemaal wat dat is. Hè? Dat is het woord dat voor ons ligt. Maar ten opzichte van de vers daarvoor spreekt hij over Gods genade evangelie. En dan kijk ik dus in die brieven. Je Romeinenbrief, Efezebrief, noem ze allemaal maar op. Dan kijk ik in die spiegel en dan wat zie ik dan? Zie ik dan mezelf? Dan zie ik de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dan zie ik, en als ik me daaraan onderwerp, de Geest des Heeren is dan aan het werk. En die gaat mij dan veranderen. Iedereen die het woord der waarheid snijdt en daaraan zich onderwerpt en dat wil gehoorzamen, zal kunnen bevestigen. Amen. Dat maak ik ook mee. En mensen kunnen dat ook bevestigen, die dat in jou zien. En dan zie je, dan word ik dus naar dat beeld, in gedaante van heerlijkheid tot heerlijkheid, word ik veranderd. Je ziet, Gods geest werkt dus samen met die geestelijke woorden die Paulus heeft opgeschreven. En dan zie je de verandering. Ja, mijn gezicht, ik word ouder, dus dat verandert wel. Maar dat is door ouderdom. De zondige lichaam hebben we nog steeds. Dus dat die gedaante die verdwijnt. Maar de inwendige mens. Dit is de gestalte van Christus in mij. En daartoe heeft Paulus geopenbaard. Dat die in mij openbaar kwam. Nou ja, we kunnen even kijken. Als wij gaan naar... laten we nog even kijken. Ik hou de tijd even gaan. Ja, naar Colossense. Filippenzen Colossense. Colossense 3 vers 10. Wat zegt hij dan? De gestalte van Christus in mij, ja? En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Zie je? Naar het evenbeeld, dat wil zeggen gelijk, dat gelijk aan hem wordt die mij geschapen heeft. Ik ben toch naar het beeld van God geschapen? Ik ben toch een nieuw schepsel? Ja, geestelijk gezien, ik ben in Christus, zo ziet God mij. Maar in de werkelijkheid, ja, we lopen hier nog steeds rond. Ik ben een nieuw schepsel, inderdaad. Adam, ik ben niet meer in Adam, maar ik ben in Christus. Maar dat is allemaal een kwestie van weten door het geloof. Maar als je naar me kijkt, iedereen, ja, dan zie je nog steeds, ik ben nog steeds dezelfde persoon, jullie ook. Als voordat je gelovig werd, toch is er wel wat veranderd. Ik was naar het beeld van, ik was in Adam. Het beeld van God was verpest in mij. Nu komt de gestalte van Christus in mij openbaar. Nu kom ik tot volle, wasdom. Tot zoals God mij wil hebben, ziet, word ik veranderd naar zijn beeld. Nou, en hoe gebeurt dat dan? Nou, Efeze 4. Dat heeft hier te maken. De geest van mijn gemoed. Als je kijkt in vers 17, 18, 19, 20, dan spreekt hij over dat ze niet meer moeten wandelen als de andere heidenen. Spreekt tegen de Efeziërs, hè? Kijk maar, verduisterd in het verstand. Een gelovige kan in het verduisterd in het verstand gaan rondlopen. Hij kan, die heidenen zijn vervreemd van het leven van God. Ze zijn onwetend door de verharding van hun hart. Ongevoelig, enzovoort, enzovoort. Zo heeft hij in 20, zegt hij, hebben jullie Christus niet van mij geleerd? Maar je moet, als je naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijn, via de apostel Paulus natuurlijk, ja, de waarde, dan zal je zien in vers 23 dat je wordt vernieuwd in de geest van je gemoed. En je gemoed, dat is je mind, dat is je denken, je verstand. Paulus zegt ook in Romeinen 12, toch? Dat wij moeten veranderd worden, worden niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt vernieuwd. Hoe zegt het ook weer? Wie helpt mij hier? Wordt veranderd. Door de vernieuwing in uw gemoed, toch? Zeker daar goed? Nou, hè? En laten we even kijken, Romeinen 12. Sorry, ik dacht, dat zeggen we eentje, je weet het wel, maar dan loop je toch vast. En daarom is Bijbel lezen constant elke keer opnieuw. En dan lees je weer zo'n vers op een gegeven moment. Oh ja, wacht even. Ja, zo was het. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing in uw gemoed, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En hier, dat is zo, dat is de enige manier waarop het gaat lukken. Dat de gestalte van Christus in mij openbaar wordt. Want hij zegt ook, dat zegt hij nadat hij hoofdstuk 1 tot en met 11 heeft geleerd aan ze. En met die kennis, ja, met dat denken in je hoofd, daar moet je het elke keer in je hoofd houden, dan is de verandering mogelijk. En dat komt omdat ons denken, het heeft alles met ons denken te maken. Ik zeg het wel eens vaker. Het is maar hoe je het bekijkt. Het is maar hoe je het bedenkt. Dat heeft allemaal gevolgen van hoe jij in het leven staat. Dus als je nou naar 1 Korinther 2 gaat. En dan zie je ook. Dat is een beetje waar het om gaat. Dat wij die brief van Paulus lezen. En hij zegt, ja, dan word je van gedaante veranderd. We kijken in die spiegel. De heerlijkheid des Heren. Dan zien we, Christen worden naar zijn beeld veranderd. Dan zien we in 1 Korinther 2 vers 16 ook staan. Wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Dus jouw denken. Paulus zegt, hij heeft het opgeschreven. Natuurlijk, hij had de zin van Christus. Hij was de apostel. Hij heeft het opgeschreven. Maar dat zijn de gedachten. God heeft zijn innerlijk totaal geopenbaard. En Paulus heeft opgeschreven. Er is niks meer verborgen. En als wij dat gaan lezen, dat dit is het denken van Christus, dat wordt dan mijn denken. En dan zie je, als je dat jouw denken wordt, daar valt en staat alles mee, jouw gedachtes. En als dat de gedachtes van Christus zijn, ja, dat is ook logisch, dan ga je als Christus denken. Ga je ook als Christus doen. En dan zie je ook die verandering. En dan zie je dat de gestalte van Christus in je openbaar wordt. Nou, we gaan gauw terug. En daartoe heeft Paulus gearbeid. Ja? Mijne kinderkens die ik wederom arbeid te baren, doordat Christus een gestalte in u krijgen. Blijf toch in die boodschap. Staat in de vrijheid waarmee de Christus jullie de vrijgemaakt heeft. En laat je niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. In 5 vers 1 zegt hij dat. Dat is dat je zinnen bedorven worden. Dan ga je weer van de genade naar de werken. Wegzekerheid, wegblijdschap, werken van het vlees. Doch ik wilde verstinnen dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Ja, natuurlijk zegt hij dat als hij dat allemaal ziet. Maar Paulus zegt, hij blijft toch hopen. Hij blijft hopen. En hij bidt ook voor hen natuurlijk. Natuurlijk. En dit is niet zomaar één gemeente. Dit is in Galatië. Dus als je ziet, al die gemeentes gaan in Handelingen kijken, dan zie je Galatië en de omliggende steden. Dus het is niet alleen Derbe en Lystra, het zijn allemaal steden daar. En daar is die brief allemaal. Dus dan weet je ook al, die brief moest ook gekopieerd worden. Die moest naar al die gemeentes daar. Ze zijn allemaal afgeweken naar de wet. Want in vers 21 zegt hij, zeg mij, die onder de wet wilt zijn, wordt gij de wet niet? Wij van nature willen allemaal onder die wet eigenlijk. Tenminste, onder regels, weet je wel. Dan doe ik het, kan ik weer wat doen. Gek, hè? Als je met gelovigen praat over dit evangelie van de verborgenheid, dan denk je, dit is toch het mooiste nieuws wat er bestaat. Er is in mijn leven niets moois in deze wereld. Ja? Mijn vrouw is natuurlijk het liefst wat ik heb. Maar de Heer Jezus, God is het allerbelangrijkste in mijn leven, toch? Voor jullie ook. En dan is deze boodschap het allermooiste nieuws nog. Kinderen krijgen, dat is ook mooi, maar dit is het allerbeste wat je in je leven kan overkomen. Christus stierf voor jou. En dat je dit evangelie mag kennen. En Paulus zegt, oh, ik wou dat ik bij jullie kon zijn nu, ja. En dat ik mijn stem, dat wil zeggen mijn toon, want dat is de toon in zijn brief. Vermanend, corrigerend. Tak, 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 tak. Hij zegt, ik wou dat ik die, als ik bij jullie was, en dat ik dan mijn stem mocht veranderen. Met andere woorden, zegt hij zoiets van, misschien als ik kom, dat jullie geluisterd hebben, misschien is het, ik hoop dat het minder erg is als wat ik nu schrijf. Want ik ben in twijfel over jullie. Ik heb ernstige twijfels over jullie. Of jullie wel bij deze boodschap willen blijven. Want kijk, zeg mij, gij, zeg het maar hoor. Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, die onder de wet willen zijn. Het is een keuze. Het is niet zo, ja, oh, er kwamen wat mensen. Maar zolang ik hoor dat het de waarheid is, denk dat het klopt, dan denk ik dat het klopt. Maar dan komt er iemand anders. Oh, ja, dat kan misschien ook wel. En dan vloep ik zo weg, weet je wel. Dat zou zomaar kunnen. Dus, maar dat is het niet. Want het is een keuze die je maakt, ja. Die onder de wet wilt zijn. Nou, ik wil niet onder de wet zijn. Dat is eigenlijk de zonde van de mens. Zonde in de mens is eigenlijk dat ze zeggen dat ze niet naar God willen luisteren en gaan ontkennen. Is gewoon in feite dat ze zeggen, moest luisteren, ik ben zelf de baas. Ik maak het toch mooi zelf wel uit. Ik laat mij echt niks door een ander opleggen. Dus ook niet door de schepper. Dat is de zonde. Ik doe het zelf wel. Ja, dat is een keus. En hier ook. Maar hij zegt, hoort gij de wet niet. Dat gaan we de volgende keer zien. Maar hij zegt, ik ben in twijfel over jullie. Dus hopelijk zal ik een reden vinden dat als ik bij jullie zou zijn, dat is mijn diepste verlangen, dat ik jullie juist kan gaan prijzen in plaats van te kastijden. Als ik bij jullie zou zijn. Daarom schrijft hij die brief. Die niet gewoon even lekker hun ervan langs geven. En wij ook niet. Als wij mensen kennen die met deze, die onder de wet zijn, dat is liefde, brengt mensen tot bekering met de waarheid. En niet alleen maar zeggen wat er allemaal niet deugt. Daar ben ik ook niet zo'n voorstander van. Gewoon, vertel nou maar gewoon de waarheid. Hup, kijk, dit is de waarheid. En dat de mensen dat dan het gaan zien van wat daarvan afwijkt. En het diepste verlangen is, dat is natuurlijk dat mensen gelovig worden, gered worden, zegt Paulus. Maar uiteindelijk natuurlijk, het tweede aspect is ook belangrijk, dat ze tot kennis van de waarheid komen. En waarom wil Paulus dat zo graag? Nou, hij was de apostel. Dat was zijn diepste verlangen als de apostel. Dat was zijn verantwoordelijkheid. Maar het is ook nog meer, hoor. Het is ook wat Paulus zegt. De liefde van Christus dringt mij. Dat wij niet alleen willen dat mensen gered worden. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, hè. Dat je weet dat ze niet naar de hel gaan. Maar het is toch ook geweldig als je weet dat deze boodschap haalt je ook uit zoveel ellende. Mensen kunnen inderdaad, wat jij net zei, psychisch in ziekenhuizen liggen vanwege, en dat klopt niet, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, dat komt door God. Dat komt door God. Mensen zijn helemaal godsdienstig, helemaal gek geworden door het geloof. Het zou dus daardoor komen, ja. Maar zo is het niet. Het is omdat men afwijkt van de waarheid en het woord van zijn genade heeft verlaten. En daarom, wees blij dat we dit kennen en dat we hiervan mogen genieten, ja. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken dat wij dit weten. En wij willen absoluut niet hoogmoedig zijn. Absoluut niet. Dat is niet wat u wil, Vader. Maar we zijn wel heel blij dat we dit mogen weten en dat we dit kennen. En ik bid ook, Vader, voor ons allemaal dat wij bij deze boodschap ook zullen blijven en gesterkt mogen worden en verblijd. En dat ook u een gestalte in u mag komen, Vader. Dat we geen blokkades opwerken in ons hart om dat tegen te houden. Maar onze hart te alle tijden weer week zullen maken, want ons hart is laaglistig en onze zondige natuur is trots en hoogmoedig. En er is maar één manier waarop uw genade in ons kan werken, dat is door geloof alleen. En dat kan alleen als wij ons hoogmoedig hart week maken. En dat wij ons vernederen voor u, omdat u spreekt tot ons via de apostel Paulus door zijn brieven, Vader. En dan zal het ook krachtig in ons werken. En zullen wij ook daar de vruchten der gerechtigheid van plukken, Vader. En zal het ook in ons leven gaan gebeuren. En daar dank u ook voor, Vader. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, dan gaan we weer een lied zingen. Het liednummer. 48. Ja, ik weet het nog niet.